Dit is de zondagochtenddienst van 8 januari 2023. De boodschap wordt gebracht door Roel Koster.
We gaan nu kijken naar een video van Cela, Toekomst vol van hoop. En daarna neemt Roel het van mij over.
Oké. Okay.
Strijd en zorgen, kijken wij naar u omhoog, biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.
Ons door dit leven heen.
Wat vond u van zo'n lied? Kon u het verstaan, de tekst? Want Selah, zo heet deze groep, die zingt niet alleen, ja, ze zingen niet alleen, maar ik zie aan ze dat ze dat vanuit hun hele hart menen. U geeft een toekomst vol van hoop. Daar ga ik met u vanmorgen een poosje bij stilstaan. Toekomstverwachting. Dus ik hoop dat u tijdens dit lied zich heeft afgevraagd, wat is eigenlijk mijn toekomstverwachting? Want als ik het op straat aan een paar mensen zou vragen, dan denk ik dat ik hele wisselende antwoorden krijg. Maar ik zou aangenaam verrast zijn als alle antwoorden zouden zijn, ik geloof in een toekomst vol van hoop. Ik hoop wel dat u zegt, dat is wel mijn toekomstverwachting. Niet omdat ik het zeg, niet omdat ze dat in het lied zingen, maar omdat dat is wat God en wat Jezus over u en mijn leven uitspreken. Een toekomst vol van hoop. Kun je het eerste plaatje erop zetten, Jacob? Toekomstverwachting, daar ga ik het met u over hebben. Vorige week had Willem een toespraak aan de hand van Jeremia 29 vers 10. Daarachter staat dus vers 11. Dus wie weet, Jacob, volgende week vers 12 of zo. Nou. Hè? Deze tekst, erg bekend in onze kringen. Waar God door de mond van de profeet Jeremia zegt, ik weet wel welke gedachten ik over u koester. Vul even bij u uw eigen naam in, dan wordt het nog wat dichterbij. Lenny, Marijke, Dennis. De gedachten die God over jou koestert, zijn gedachten van vrede en niet van onheil, om je een hoopvolle toekomst te geven. Ik zou kunnen zeggen amen, maar dan is het een hele korte preek. En wat is die toekomst dan? Daar word je wel blij van als God over uw en mijn leven uitspreekt, een hoopvolle toekomst. Maar wat houdt dat dan in? En wat is dat dan? Ik ga het eerst proberen in één of twee zinnen te vertellen en dan licht ik het u toe. In mijn eigen woorden, de toekomst die God voor u, voor mij, voor elk mens die hem wil dienen met zijn leven voor ogen heeft, is volgens mij het herstellen van het paradijs. Ik weet niet of u ooit wel eens heeft nagedacht over het paradijs. Dat was niet alleen een mooie natuur waar Adam en Eva waren, maar dat was nog veel meer dan dat. Dat was een wereld, de wereld voor de zondeval, waarin enkel liefde was. En enkel vrede en enkel voorspoed en een gezonde ontwikkeling en een rechtstreeks relatie tussen de eerste twee mensen en God, waar niets tussenin stond, en met een prima klimaat, zowel in de hemel als op aarde. Dus laat me zeggen, dat was voor de klimaatverandering. Hè? En Adam en Eva hadden de opdracht gekregen van God, ik heb het mooiste gemaakt wat ik maar kan bedenken, ga erover heersen onder leiding van God, door zijn geest geleid. Nou, eigenlijk hebben u en ik die opdracht nog steeds. Hè? De schepping, ga er goed en zorgvuldig mee om. In wat protestants-christelijke term noemen ze dat ook wel rentmeesterschap, als dat woord u iets zegt. Maar het duurt nog wel even voordat we daar weer zijn. Hè? Er moet nog wel wat gebeuren voordat we weer terug zijn in het paradijs, zal ik maar zeggen. Ik weet niet wat u zich voor u ziet, maar als je kijkt hoe het vandaag gaat in de wereld, soms in je eigen leven, dan denk ik, er is nog wel wat huiswerk voordat we weer niet weer terug zijn bij af, maar verder kunnen gaan met Gods oorspronkelijke bedoeling. Er moet nogal wat gebeuren. Dus ik zou zeggen, blijf aan de lijn. Blijf verbonden met God. Hè? Dan heb je geen deadline, maar een lifeline. Ja? Zo moeilijk is het niet, dood en leven. U kent het woord deadline vast allemaal wel als u werkt of zo. Een deadline die ik moet halen. Haal dan maar de lifeline bij God. Dan is er geen deadline meer. Misschien zou het ook wel zo zijn dat u zei, nou Roel, weet je, ik ga het maar niet zeggen, maar weet je waar ik aan denk bij toekomst of zo, hieraan. De uitdrukking kent het toch wel als het glazen bol en iemand zit met zo'n doek erover te wrijven en dan ziet hij opeens hoe het verder gaat of zo. Ja. Iemand die u zelf volgens mij nooit ontmoet heeft, maar wel een hele bekende naam is in Nederland, is Corrie ten Boom. Die heeft een keer de uitspraak gedaan die ik u nu laat zien. Die zei, wees nou maar nooit bang voor een onbekende toekomst met een bekende God. Dat veronderstelt dat u weet wie God is. Want dan is hij bekend. En Jezus zei, als je wil weten wie God is, moet je kijken wat ik doe. En wat deed hij? Hij ging rond, goeddoende, genezende, alle die door de duivel overweldigd waren. Hij liet blijken uit zijn leven dat God liefde is. Dat is die bekende God voor u en mij. En als Corrie ten Boom hier zei, een onbekende toekomst, denk ik, nou, was misschien wel aardig om straks bij de koffie over te hebben. Hoe onbekend is de toekomst dan? Kijk, letterlijk, u heeft misschien plannen, ideeën voor de komende week wat u gaat doen. Als ik u volgende week zondag vraag, is het allemaal gegaan zoals u dacht? Zult u misschien zeggen, nou, het meeste wel en een paar dingen gingen toch anders of zo. Maar in de kern, als je even vandaag of morgen laat wat het is, die hoopvolle toekomst die God voor u en mij voor ogen heeft, die is zeker, die is niet onbekend. Dus waar ik het met u vooral over wil hebben, is niet het begrip toekomstverwachting, maar dit over Bijbelse toekomstverwachting. Want dat is denk ik voor veel mensen een hele andere dan, ik moet nog maar zien dat dat goed komt met deze wereld. Maar in de Bijbel staat dat er allemaal vrij duidelijk in. Voor de mensen die van lezen houden, daar ben ik er dus zelf een van. Ik ben altijd op zoek naar mensen die zich verdiept hebben in het oorspronkelijke. De eerste paar hoofdstukken van Genesis. Omdat je daarmee meer begrip krijgt voor waar gaan we dan naartoe. Die zondeval en dat gedoe is allemaal maar iets tijdelijks. Dat is er tussendoor gekomen al een paar duizend jaar. Maar er is een dag, er komt een dag dat dat over is. Wat gaan we dan doen daarna? Er is een keer iemand geweest, ik had nog nooit van die man gehoord. Die heeft een boek geschreven. Zo kwam ik ook aan de titel net. Het herstel van het paradijs. En voor de mensen die het kunnen lezen, er staat een optimistische eschatologie. Eschatologie, weer een moeilijk woord, komt uit het Grieks. Betekent de leer over de laatste dingen, over de toekomst. En dit, dat spreekt mij aan, hè. Optimist. De grootste optimist die er is de schepper. Nou, u en ik nog. Hè? Als je zegt, hé, vind ik interessant dat boek. Nou, Henk zet altijd de PowerPoint op de site, daar kunt u het vinden. En ik heb het ook, als u het wil inzien, heb ik het ook meegenomen. Als je zegt, waar gaat het dan over? Wat die man doet in zijn boek, Overtuigd Christen, vind ik echt heel knap. Hij legt zo uit wat er in Genesis gebeurt bij de schepping. Dat zie je terugkomen in alle Bijbelboeken. Daarna in het leven van Jezus zie je in Openbaring ook terugkomen. Dus dat is iemand die gewoon in zijn boek de samenhang uitlegt van Gods plan. Nou, er zijn maar weinig mensen, vind ik, die dat heel goed kunnen. Dus mij sprak het aan. Nou, zet ik hem even op zwart. Er komen nog meer plaatjes straks weer. De toekomst, ja, ik weet niet waar u uw toekomstbeeld van af laat hangen. Als je naar het nieuws kijkt, waarvan ik trouwens denk, nieuws is een beetje een raar woord, want het is niet nieuw, het is namelijk al gebeurd. Dus het is al een beetje geschiedenis, toch? Maar goed, vroeger keken veel mensen naar het 8 uur nieuws, sommigen nog wel. Tegenwoordig gaat het allemaal met zo'n app of je hebt, weet ik veel, nu.nl of. Als je dat volgt, er gebeurt in één dag op deze wereld meer dan je in een half uur of in een nieuwsbericht kunt samenvatten. Dus er is iemand of een team die selecteert wat er op internet of op televisie komt als nieuws. Dat is lang niet alles wat er gebeurt in de wereld. Er is dus iemand die het bepaalt. Iemand die zegt, nou dit is nieuws wat ik ga delen met andere mensen. En dan zijn er ook nog mensen die dan beslissen, hoe wordt dat in beeld gebracht? Hè? Hoe lang besteden we aan een onderwerp aandacht? Op welke manier? Hoe ver ga je erop inzoomen? Wat voor soort vragen stel je? Geef je ook nog iemand het woord die er misschien wel heel anders over denkt? Of misschien zelfs wel een tegenstander? Tegenstander, weet u wat Eva deed in het paradijs? Toen liet ze de tegenstander van God aan het woord. Ik weet niet hoe het in uw leven vergaat, maar mij gebeurt dat nog wel eens. Roel, dit gaat niet goed komen, dat ligt aan jou. Nou, ik zal u alle andere zinnen besparen. Op het moment dat u of ik in de gaten hebben, dit is de tegenstander van God. Dit is namelijk geen hoopvolle toekomst, maar een waardeloze toekomst als ik met deze gedachten meega. Kappen ermee. Ik kan het heel lang vertellen, maar gewoon gelijk nee. Kijk, de slang die wilde Eva laten inzoomen op één stukje en dan ook nog een beetje verdraaien wat God had gezegd. Gods liefde, Gods plan met u en mij is veel groter dan één klein stukje. En zet u even de goede bril op, dan ziet de toekomst er hoopvol uit. Als ik het anders zeg, in uw leven, in mijn leven, wie is daarvan nou de eindredacteur? Wie beslist er nou wat er gebeurt in uw leven? Waar zoomt u, waar zoom ik op in? Ik weet niet welke toekomstvisie u heeft. Maar bent u bereid om hem bij te stellen? Als iemand iets zegt, als er iets gebeurt waarvan u denkt, oh ja, zo heb ik het nog niet bekeken, maar hier word ik toch een stuk blijer of gelukkiger van. Ik laat mijn bespiegelingen over gezondheid, relatie, wat dan ook, voor wat dat is. Want dit is meer het woord van de Heer dan wat me tot nu toe bezig hield. Wees altijd bereid om in de goede zin uw toekomstvisie bij te stellen. U en ik, wij zeggen tegen elkaar dat we christenen zijn. Hè? Nou, dat betekent gewoon een navolger van Jezus Christus. Dat betekent dat Jezus navolgbaar is. Hè? Dus het is niet onmogelijk om steeds meer op Jezus te gaan lijken. Hij is navolgbaar en niet onnavolgbaar. En het woord christen, dat zit zelfs in de naam van ons. Hè? Wij heten Christengemeente Den Haag. Hè? Je kijkt op de site. Die naam christenen, die was er niet vanaf het begin. Hè? Als ik hem weer aanzet, even kijken, kan ik dat? Ja. Kijk, in Handelingen 11, een heel jaar lang gaven zijn die apostelen samen met de gelovigen les. In Antiochieën werden de leerlingen voor het eerst christenen genoemd. Dus er waren andere mensen die hoorden wat die apostelen zeiden en die zeiden op een dag, ik noem jullie christenen. Dat is natuurlijk een mooie naam die je kunt krijgen, navolgers van Christus. Voordat dat woord christenen werd bedacht, weet u hoe die mensen toen genoemd werden? Precies, mensen van de weg, heel goed. Jan en Rita, mensen van de weg. Dus dat waren geen mensen die van padje af waren, maar mensen die de weg, de waarheid en het leven volgden, Jezus Christus. Dan is je toekomst zeker. Nou, bekende uitspraak, ook in onze kringen. Jezus die zegt tegen degene met wie die dan in gesprek is, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus ga de weg met Jezus. Als ik het anders zeg, ben ik een mens van de weg? Of bent u wel eens de weg kwijt? Ik ben hem wel eens kwijt hoor, niet Jezus kwijt, maar wel dat ik als ik terugkijk denk van, oh ja, dat had ik beter even anders kunnen doen. Hey, je weg, je levensweg, je toekomst. ik het nog dichterbij breng, een dag duurt 24 uur. Ben ik, bent u 24 uur per dag een mens van de weg. Een mens die Jezus volgt niet met woorden, maar met daden. Ik zal hem gelijk voor mezelf beantwoorden. Nee, dat lukt mij nog niet, 24 uur per dag. Dan was ik al volmaakt mens, als mij dat altijd zou lukken. Het gaat wel steeds beter. Ik hoop dat het ook uw antwoord is in de tijd dat u christen bent. Het gaat gemiddeld steeds beter. Zo niet, dan zou ik zeggen, er is wel wat aan te doen. Maar als u zegt, ja, dat lukt me nog geen 24 uur per dag. Nou, dan heeft u nog wat huiswerk. Weet u zelf wat uw huiswerk is dan? Ga er dan mee aan de slag. Dus als u als ik willen weten, wat is de toekomst? Ik zei u net iets over het wereldse nieuws. Baseer uw toekomstverwachting alleen op wat Jezus gezegd en gedaan heeft. En niets anders dan dat. Dus allerlei andere informatie en meningen en beelden enzovoort. Ik heb niet gezegd dat die fout zijn, maar maak ze ondergeschikt aan wat Jezus heeft gezegd en heeft gedaan. Want als hij de weg, de waarheid en het leven is, er is geen mens geweest die dat ooit van zichzelf gezegd heeft, behalve Jezus. Dan is het zo als u christen bent. Daar haalt u uw inspiratie vandaan. Ik wel. En er zijn ook wel eens andere dingen die me inspireren. Zo'n lied, wat ik u liet zien aan het begin, dat ontroert mij diep als ze zingen, er is een toekomst vol van hoop. U leidt mij, u wijst mij de weg. Ik vind het geweldig mooi. Ik ben jaloers op mensen die zo'n tekst kunnen maken en zulke muziek en zo mooi kunnen zingen. Dus dat inspireert mij in ieder geval ook. Waar baseert u uw toekomstverwachting op? Nou, ik hoop dat u zegt in ieder geval op wat in de Bijbel staat, hè. Nou staat in de Bijbel van alles over de toekomst, maar er zijn een paar stukjes waar het wel heel veel erover gaat. U kent allemaal, veronderstel ik, het verhaal van Daniel. Het bekende Daniel in de leeuwenkuil, wie heeft het niet gehoord? Die drie vrienden van hem, die in die vurige oven, kwam er een vierde man bij, een engel. En het was onmogelijk, maar ze kwamen weer uit die brandende oven tevoorschijn enzovoort. Maar dat stukje van Daniel is alleen de eerste 6 hoofdstukken. Er komen nog 6 hoofdstukken daarna, 7 tot en met 12. En daar laat God aan Daniel de toekomst zien. Ik vind het fascinerend dat iemand, als u iets weet van Daniel, hij was een jaar of 20, hij was een soort prins in Jeruzalem, dus er zat een mooie aardse toekomst in. Nou, Nebukadnezar kwam, die nam de, zoals dat heet, de bovenlaag van de samenleving mee. Dus al die mensen die daar, zeg maar, het land gingen besturen en leiden, die werden afgevoerd. En Daniel is waarschijnlijk een jaar of 95 geworden, maar is dus nooit meer teruggekeerd in Jeruzalem. Dus hij heeft 75 jaar, zoals dat dan heet, in ballingschap geleefd. Onder een heerser, Nebukadnezar, die echt van God los was. Wat ik geweldig vind, is als iemand consequent God dient met al wat in hem is. En daarnaast zei, nou, Nebukadnezar had wel respect voor die man. Hij ging, nou, zoals wij dat noemen, met egaars met hem om. Maar hij zei wel, en hier is de grens, want ik zal God meer dienen dan u als het erop aankomt. Dus als je in je leven wel eens zegt, christen, ja, het levert ook gedoe op in mijn leven. Misschien moet je je wel pas zorgen maken als het geen gedoe oplevert. Maar iemand die met zijn hart God volgt, daar kan God zijn hele wezen aan kwijt. Misschien is dat alleen al reden voor u om te zeggen, oh ja, kan God zijn hele wezen aan me kwijt als ik hem volg? Nou, doe het dan, hè. Daniel, ik heb me daar wel eens in verdiept. Deze man die heeft het leven van Daniel in een in een soort geromantiseerd verhaal geschreven. Dus alsof Daniel gewoon zijn levensgeschiedenis door de ogen van Daniel en zijn vrienden uitgeschreven. En aan het eind staat het Bijbelboek Daniel er gewoon in. Dus als je zegt, ik hou wat meer van die persoonlijke levensverhalen. Nou, deze man heeft een keertje het verhaal van Daniel geschreven. Alsof u hem vandaag meemaakt. God kon heel veel kwijt aan Daniel. En Daniel zegt op een gegeven moment in Daniel 7, vers 13. Daarna zag ik in mijn droom de aankomst van een mensenzoon. Tenminste, daar leek hij op. Hij kwam op de wolken en werd naar de oude van dagen. Het is wat ongelukkig vertaald. En er wordt gedoeld op God. En Jezus ontving macht en heerschappij om te regeren en werd overladen met eerbewijzen. Nou, zo vertelt hij nog wat dingen. Zijn koningschap is zo geweldig dat het nooit ten val zal komen. En die koning is ook uw en mijn koning. En Daniel zegt, ja, ik was ook wel wat in verwarring door alles wat ik gezien heb. Ik vroeg aan een van de mensen die erbij was, waarschijnlijk een engel, naar de betekenis. En het werd hem uitgelegd. Als u zegt, ik snap het niet, de Bijbel, vraag om uitleg in gebed, vraag het aan elkaar. We hebben ook nog een bibliotheek en een infotheek waar u nog een heleboel uitleg kunt krijgen. Ik zeg dat wel eens meer. Ik ga er iets bij zeggen. Als u zegt, dan wil ik wel, doe het dan ook gewoon. Want volgens mij wordt niet de bibliotheek elke week helemaal uitgeleend of de infotheek. U moet het niet doen omdat ik het zeg. Maar in het half uur dat ik hier sta, kan ik niet alles vertellen. Hè? Dus er is een heleboel achtergrondinformatie beschikbaar. Sterker nog, Willem, jij hebt een aantal weken geleden hier een keer gezegd, door de week, dan voed je jezelf en zondags kom je hier uitdelen. Hè? Delen met elkaar. Wat ik geweldig vind, is dat die man hier ook een ondertitel had, Daniel. Daniel betekent trouwens, God is mijn rechter. Dat helpt mij altijd, want ik heb een iets te sterke rechtvaardigheidsgevoel, dus heb ik wel eens last van. God is mijn rechter, die zorgt er wel voor. De ondertitel, de man die de morgen zag. Ik vind het een super geweldige zin. De man die de morgen zag, iemand die al iets zag van Gods toekomst. Nou, Daniel, Jezus zelf, zeker niet in de laatste plaats, heeft in Matthäus 4:25, daar staat in de Bijbel de reden over de laatste dingen. En je zou ook kunnen zeggen, het verhaal over de toekomst. Nou, dat zijn wij gaan noemen de Olijfbergreden, om een hele simpele reden. Hij was op de Olijfberg toen hij dat verhaal uitsprak. En dan haalt hij een paar dingen uit Daniel aan. En uiteraard, het Bijbelboek Openbaring gaat helemaal over de toekomst. Ja, als ik er nu vraag, wilt u een sterk en evenwichtig mens worden, kan ik me maar één antwoord voorstellen. Namelijk, ja. Ja, hoe word je dat nou? Hoe word je nou een mens die tegen een stootje kan, die altijd in balans is, niet van je stuk te krijgen, oftewel in de hemelse gewesten de goede plek in te blijven nemen. Hoe word je dat? In Hebreeën 11 staat een hele lijst van mensen uit het oude verbond, die allemaal een soort ereplaats krijgen, de geloofsgetuigen. In Hebreeën 11 vers 34, daar staat van die mensen, in de strijd zijn zij sterk geworden. Dus als u een sterk mens wilt worden, moet u strijd voeren. Of u dat nou wil of niet, er is maar één manier om een sterk volwassen geestelijk mens te worden, is dat u strijd voert tegen die aloude slang, tegen boze geesten en altijd zegt, mijn toekomst is in God en in Jezus en die is de sterkere en de meerdere en ik met hem. Ik sla even een heleboel over. Wat is nou het eindverhaal voor de toekomst? Volgens mij zijn er maar twee mogelijkheden. Of een mens is voor eeuwig behouden. Of een mens is voor eeuwig verloren. Ik weet niet of u nog een derde smaak kan verzinnen, maar meer kan ik er niet verzinnen. En onderweg in je leven, elke dag maak je keuzes. Als u zich bekeerd heeft en uw hart aan Jezus heeft gegeven, dan bent u daarmee voor eeuwig behouden. Wat we net met avondmaal deden, is niet omdat we dat elke maand doen, maar om stil te staan bij het verlossend werk van Jezus, waardoor u eeuwig leven hebt gekregen. Blijf ernaar handelen. Het andere perspectief, voor eeuwig verloren, ik gun het geen mens, maar er zijn mensen die de duisternis liever hebben dan het licht. Helaas, pindakaas. Hè? Jezus heeft daar ook iets over gezegd. En deze sla ik even. Oh ja. Ik zei net, Ja, een sterk mens worden. Ja, hier kunt u het ook mee doen, de woorden van Jezus. U zult door alle gehaat worden, om mijns naams wil. Maar wie volhardt tot het einde zal behouden worden en in openbaring staat zelfs de kroon van het leven krijgen. U ziet uiteraard wat dit zijn, schapen en bokken. In Jezus zijn reden over de laatste dingen, Matthäus 4, 25, daar heeft hij het over het scheiden van schapen en bokken. Oftewel, mensen die het eeuwige leven hebben of mensen die voor eeuwig verloren zijn. Wij kennen het zelfs, hè? Want wat zeggen wij? Schapen gehoorzamen hun herder. Nou, hè, Jezus de goede herder, dat zijn wij, hoop ik. En bokken, nou, we hebben in het Nederlands een hele simpele uitdrukking. Doe niet zo bokkig, toch? Als je dat zegt tegen iemand, dan bedoel je, doe niet zo vervelend, doe niet zo dwars, doe niet zo rebels, zo eigenzinnig. Ga nou niet zo je eigen gang, luister nou een keer, of wat dan ook. In de kern, mensen die bokkig gedrag vertonen, denk ik, die willen hun eigen zin krijgen. Hun ik zit op de troon. Als je dat doet in je leven, is mijn stelling, dan ga je verloren, want er is er maar één die op de troon van je leven mag zitten. Jezus Christus. Hem dienen in plaats van heersen. En Mozes, die wist dat al, hè. Mozes had natuurlijk een hoop gedoe meegemaakt met die farao, met die 10 plagen, met dat volk. Wonderbaarlijk door de Rode Zee. In de woestijn begon het gemopperen en gezeuren alweer. Dat doet u natuurlijk nooit, mopperen en zeuren, hè. Mozes had dat allemaal meegemaakt. 40 jaar in de woestijn. En die zegt aan het eind in Deuteronomium 30 over de toekomst. De dood en het leven hou ik u voor. Kies het leven opdat u leeft. En Jozua, zijn opvolger, zegt in Jozua hoofdstuk 24. Ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Met uw leven, met uw hart, met uw huishouden, met je hele wezen. De Heer dienen, dat is wat Jozua zegt en dat zeg ik ook namens Jozua en namens de Heer vandaag tegen u en tegen mezelf. Dien met al wat in je is de Heer. Even iets persoonlijks, wat verwacht ik eigenlijk van de toekomst? Vroeger was ik een vrij somber type die het allemaal wat zwarthallig inzag. Het feit dat ik hier sta is met dank aan alle genade van de Heer. En ik ben het heel wat zonniger gaan zien. Ik heb vorig jaar een keer gezegd, toen iemand vroeg, joh, hoe denk je er dan over, hoe kijk je er tegenaan? Toen heb ik gezegd, het beste gaat goed en de rest komt goed. Als iemand 25 jaar geleden tegen mij had gezegd, Roel, jij gaat op een dag zeggen, het meeste gaat goed en de rest komt goed, had ik gezegd, ik weet niet welke Roel je voor je hebt, maar dat is een andere dan deze jongen. Dat klopt, dat had ik 25 jaar geleden ook nooit kunnen zeggen. Dus met alle dank aan mijn Heer, aan de wijze woorden van Marijke in mijn leven, aan mijn eigen keuze, Heer, ik wil u volgen met al wat in me is, zeg ik uit de grond van mijn hart, het meeste gaat goed en de rest komt goed. En het eeuwig leven is voor mij al begonnen op mijn 13e toen ik mij bekeerde. En dat blijft zo. Maar ja, dat is het begin, hè. Dan ben je gered. Dan ben je een kind van God geworden. Is er nog meer? Nou, reken maar dat er nog meer is. Als het mee zit, zou die weer aangaan. Nou, zit ik nou weer bij de eerste? Dan klik ik even door. Even zien, hoor. Nou, hè, dit is het fundament. Hè. Jezus heeft ons gered uit de macht van de duisternis. God heeft ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon. Verlossing gebracht, de vergeving van zonden. Dat is een mooi fundament. Ook een fundament. Nou Willem, jij hebt dat vaker gezien in je leven dan ik. Hè. Maar als je bij Dura van Meer weer eens de leiding krijgt over een bouwplaats. Behalve met goede voorbereiding als halve werk, begin je natuurlijk altijd met het fundament. Het aardige van een fundament is, een heleboel zie je niet, het zit onder de grond. En dit, hè, funderingsbalken. En dan ga je dan opbouwen in je leven. Jezus, het fundament van uw geloof. En dan ga je erop bouwen. En een van de belangrijke dingen in een gebouw is de hoeksteen. Toen ik dit opzocht, hoekstenen, er zijn, ik weet niet hoeveel protestants-christelijke basisscholen die de hoeksteen heten en evangelische boekwinkels, dus het doet ertoe. Als je daar nou op doorbouwt, hè, Jezus als hoeksteen in je leven, en je bouwt een poosje door, Salem ook onder wat van, heb je na een poosje een tempel. Nou, dit is maar een plaatje van de aardse tempel van toen. Jezus heeft natuurlijk die aardse afschaduwing vervuld. Want die zegt, breek deze tempel af en in 3 dagen herbouw ik hem. Wij zeggen, joh, wij zijn levende stenen in de tempel van de Heer. Dus dit is maar een plaatje van een aards bouwwerk, maar de bedoeling is dat wij met elkaar gemeente zijn, het lichaam van Christus. Dat is onze toekomst. Nou, wat moet je doen? Want mooie verhalen, wat moet je dan doen om daar te komen? Nou, bijvoorbeeld dit. Ik zei dat net al, er zijn 2 mogelijkheden. Mensen die doorgaan met ongehoorzaam zijn aan God, die horen bij de duivel. Nou, ik heb het niet geschreven, maar Johannes is er vrij duidelijk in. De duivel is vanaf het begin ongehoorzaam aan God, maar de Zoon van God is gekomen om het werk van de duivel te vernietigen. Ik weet niet of u ooit wel eens geprobeerd heeft iets te vernietigen. Dan blijft er niets van over, hè? Dat is wat Jezus heeft gedaan. Die is gekomen om het werk van de duivel te vernietigen. En daar zijn u en ik ook toe geroepen. In je eigen leven. En iedereen die je tegenkomt. Hoe doe je dat? Nou ja, maak het heel praktisch. De geestelijke wapenrusting kent u, Efeze 6. Als er iets gebeurt in je leven waarvan je zegt, dit is geïnspireerd door een boze geest, gewoon uitspreken in gebed en in geloof. Ik werk dit uit op mijn leven in de naam van Jezus Christus. Jezus is overwinnaar. Ga weg uit mijn leven. Ik hoor bij Jezus. Zo simpel is het. Volhouden en het gaat gebeuren. Ben ik al een zoon van God? Bent u al een zoon van God? Laat ik van mezelf uitspreken. Nee. Ga ik het worden? Ja. Zonder enige aarzeling en zonder enige komma. Waar hangt dat van af? Nou, niet van de Heer. Het hangt van mijn keuzes af. Van uw keuzes, hè. Ik laat hem toch zien. Ik dacht, kijk. In de kern wil God een relatie met de mensheid. Een relatie is samen, hè. Ik weet niet. Is er iemand van u die van dansen houdt? Ja. Nou, we hebben een mooie uitdrukking. Met dansen. Ooit gehoord? It takes two to tango. Je hebt er wel 2 nodig om te dansen. Ik weet niet of je ooit wel eens gedanst heeft of een dansvloer heeft gezien. Dat doe je wel met z'n 2. En wat zijn de mooiste dansers? 2 mensen die heel goed op elkaar ingespeeld zijn. Waarvan je denkt, het is net een eenheid. Het gaat vanzelf. Nou, ik heb hem er toch maar even ingezet. Hè, een beetje abstract plaatje van een man en een vrouw. De bedoeling is van God dat hij één is met de mensheid, met u en mij. Dat is de toekomst waarbij je zegt dat er zo'n eenheid, het gaat vanzelf tussen die 2. Ik weet niet of u zegt, het gaat al altijd vanzelf tussen de Heer en mij. Kom hier de volgende keer staan en vertel hoe u dat doet. Maar ik hoop dat u zegt, maar dat zou ik wel willen. En daar ga ik mijn best voor doen. Dus voor het behalen van dit soort resultaten zijn er 2 nodig. De Heer en u. Die zeggen, wij willen samen, nou ik het heel populair zeg, deze dans wel doen. Als u denkt, gaan we hier volgende keer dansen? Bij de koffie misschien even over hebben. Ik er niet, ik moet nog wel even les hebben hoor. Ik heb, even op de tijd letten. Ik kan helemaal niet dansen. Ik heb mijn dochter Vera beloofd als ze gaat trouwen dat ik vooraf dansles neem en dat ik heel klassiek dan de dans zal openen. Ik heb nog geen datum gehoord, dus ik heb nog even om me te leren. Ja. Waarom nou? Wat wordt de toekomst voor eeuwig met God verbonden? Eén van geest zijn met hem. Lukt dat? Nou, kijk. Al wat uit God geboren is, ik vul hem er even in. Ik leen even mijn naam. Die kraam is uit God geboren en die overwint de wereld. Vul uw eigen naam. En wat is die overwinning dan? Ons geloof. Wie is het die de wereld overwint dan de mens die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? En ik geloof het wel. Maar in de goede zin van het woord, hè? Je hebt ook mensen die zeggen, ja, ik geloof het wel. Nou, dat bedoelen ze vooral mee, ik geloof het niet. Hè? Ik geloof het wel. Dat dit de waarheid is. Dat Jezus de weg en de waarheid is voor u en mijn leven. Ik geloof dat u voor u en mij een hoopvolle toekomst heeft. Ik geloof dat het waar gaat worden. Ik geloof dat wij één van geest kunnen worden met hem. Dat dat de toekomst is. En dat wij kunnen overwinnen door te volharden, door strijd te voeren. Door vol te houden en niet, zoals we dat in deze wereld zeggen, tot het bittere einde. Hè? Want dat is toch vrij cynisch of negatief. Er is geen bitter einde. Als Jezus zegt, mij ze geven alle macht in hemel en op aarde, dan is dat een fantastische uitspraak die ook op u en mij van toepassing is. Als wij een Heer hebben die zegt, mij ze geven alle macht in hemel en op aarde, waar moet je dan nog bang voor zijn? De toekomst, hou vol. Met welk doel? Nou, een overbekende tekst ter afronding. Als alles aan hem, Jezus, onderworpen is, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan God, die alles aan hem onderworpen heeft. En God zal alles in alles zijn. Hoe lang duurt dit nog? Nou, er is geen planning, want Jezus zegt zelf, joh, niemand weet dat, ik ook niet, alleen God. Maar ik weet wel één ding, als u en ik de goede keuzes maken in ons leven, dan is dit ook onze toekomst. Amen. Ik zei u al, dat filmpje aan het begin, mij ontroert dat diep mensen die zulke mooie woorden en liederen en muziek kunnen laten horen waaruit hun geloof spreekt. Dus als goed is staat hij nog in de playlist, Jacob. Ik laat u nog een ander filmpje zien. Twee liederen uit de opwekkingsbundel worden in Nederlands gezongen en het is ook ondertiteld. Als u het al kent en u wilt de eerste keer meezingen, doe dat gewoon. Ik stel voor dat we hem twee keer draaien. Eén keer als je zegt, ik ken hem niet, ik wil hem even zien en horen. En dan doen we hem daarna nog een keer. En dan is mijn oproep aan u, als u het ermee eens bent. Zing gewoon mee. Het zingt heel makkelijk. En het is een mooie, prachtige geloofsbelijdenis en aanbidding voor onze God. Dus kijk mee en zing mee. Nou, u mag het zeggen. Was één keer genoeg of wilt u hem nog een keer? Ik zie geknik van nog een keer. Lukt dat? We doen hem nog een keer. En dan even uit volle borst, hè? Geweldig mooi, toch? Ik zal u zeggen, ik had dit uitgekozen. Dit zat de hele week in mijn hoofd. En ik hoop dat dit ook de hele week in uw hoofd gaat zitten. Wij zijn gewend aan eind en zegen. Daarna gaat Marijke nog het laatste stukje doen. Ik zei u iets over Daniel, Jezus en toespraak de Olijfberg. En openbaring. Weet u wat dat laatste vers van openbaring is? Een hele eenvoudige zegen. De genade van de Heer Jezus is met u allemaal. Amen.
Ondertussen kan ik wel even wat mededelingen aan u kwijt. Aanstaande dinsdagochtend is er weer open ochtend. En woensdagochtend Jan Oud. En we hebben volgende week als spreker Jacob Janssens. En dan heb ik nog een speciale mededeling namens de boekentafel van Lenny. Er staat een krat bij de boekentafel met een aantal boeken. Die mag u zo meenemen. Dus kijkt u er alsjeblieft even in. Kijk ook dan even in de bibliotheek. Misschien staat er ook iets van uw gading bij. Maar de boeken die dus voor de boekentafel staan, mag u zo meenemen. En dan zingen we nog als slot koor 44. Laat de blijdschap des Heren uw sterkte zijn.